gemeente. In verband met dit overlijden zingen we van Psalm 103, het 8e en het 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En ook het 9e vers, maar scheren gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. We noemden nu Psalm 103, vers 8 en vers 9.
Thank you. Gemeente, we openen met elkaar Gods woord bij het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, het 10e hoofdstuk. Dus we lezen met elkaar Openbaring 10. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht en voor de spiegel van Gods heilige wet, die u kunt vinden in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod: gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod: gij zult niet echtbreken. Het 8e gebod: gij zult niet stelen. Het 9e gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod: gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Openbaring 10. En ik zag een andere sterke engel afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk, en een regenboog was boven zijn hoofd, en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur. En hij had in zijn hand een boeksken dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met een grote stem, gelijk er bij zijn leeuw brult. En als hij geroepen had, spraken de 7 donderslagen hun stemmen. En toen de 7 donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: verzegel hetgeen de 7 donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Maar in de dagen der stem des 7e engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik gehoord had uit de hemel sprak wederom met mij en zeide: ga heen, neem het boeksken dat geopend en in de hand is des engels die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem: geef mij dat boeksken. En hij zeide tot mij: neem dat en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boeksken uit de hand des engels en ik at dat op. En het was in mijn mond zoet als honing En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zeide tot mij, gij moet wederom profeteren voor vele volken en natiën en talen en koningen.
Gemeente, zingen we dan nu verder van Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie? Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 77, vers 8. Gemeente, ik wil vanmorgen met Gods hulp voor u een preek lezen van wijlen dominee A. Moerkerken. En de tekst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 10. En daarvan het 5e en het 6e vers. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Gemeente, dan willen we nu verder zingen van Psalm 68, het 11e. En ook het 16e vers, gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan. En het 16e vers, gij koninkrijken zingt Gods lof. En wat er verder volgt en ondertussen wordt er gecollecteerd voor de kerk en voor de ons bekende doeleinden. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn hand op naar de hemel en hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. We horen in het woord van onze tekst een eed bij de God die leeft. En we letten op ten eerste de spreker van deze eed, ten tweede de tekenen bij deze eed en ten derde de inhoud van deze eed. Dus een eed bij de God die leeft, ten eerste de spreker van deze eed, ten tweede de tekenen bij deze eed en ten derde de inhoud van deze eed. In vers 1 van Openbaring 10 lezen we: en ik zag een andere sterke engel afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk. Daar komt een engel uit de hemel. In het 9e hoofdstuk ziet Johannes ook een engel uit de hemel komen, maar die valt uit de hemel. Die wordt uit de hemel geworpen en valt als een komeet op de aarde. Dat is de duivel. De duivel wordt uit de hemel geworpen. Maar deze engel die hij nu ziet komen, die daalt uit de hemel neder. Die valt niet, maar statig en plechtig daalt hij van de hemel af op de aarde. En die engel gaat allerlei dingen doen. We zullen het nog wel aanstippen. Maar het belangrijkste wat hij doet, dat leest u in onze tekst. Hij zet zijn rechtervoet op de zee, op de oceaan. En zijn linkervoet zet hij op het land. Wat moet dat een ontzaggelijke engel zijn? Denkt u de wereldbol eens in. Johannes ziet hoe hij zijn rechtervoet op de oceaan zet en zijn linkervoet op het vaste land. En dan zweert die engel een eed. Een eed is een buitengewoon plechtige zaak. Een eed afleggen doen we bijvoorbeeld voor de rechtbank. Als we een eed zweren, dan doen we eigenlijk twee dingen tegelijk: bidden en belijden. Dan belijden we de naam van God, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Maar dan bidden we ook tot diezelfde God dat hij ons straffen mag als we de waarheid niet spreken. Heeft een eed waarde? Dat ligt eraan wie de eed aflegt. Er zijn mensen die ontzettend gemakkelijk zweren. En hoe gemakkelijker iemand zweert, hoe minder zijn eed waard is. Mensen die zeggen: ik steek mijn hand ervoor in het vuur, of mijn hoofd eraf als het niet waar is, die moeten we maar met de nodige achterdocht beschouwen. Maar er zijn ook mensen die hoeven eigenlijk niet eens te zweren, die gelooft u zo. Dat zijn betrouwbare mensen. En over het algemeen geldt het: hoe betrouwbaarder en hoe aanzienlijker iemand is, des te meer is de eed waard. Wie is nu de persoon die hier de eed aflegt? Wie is dat? De uitleggers zijn het hierover niet helemaal met elkaar eens. In de ene Bijbel staat engel met een kleine letter. In een andere Bijbel staat het met een hoofdletter. Sommige verklaarders zijn van oordeel dat deze engel Gabriël is. Want er staat zo dat hij een sterke engel is. Dat staat eigenlijk nooit in de Bijbel, want een engel is altijd sterk. Maar Gabriël betekent sterkte Gods. Dus zij hebben gemeend dat het hier gaat over die machtige aartsengel die de geboorte van Johannes en van de Heer Jezus heeft aangekondigd. Wij zijn die mening niet toegedaan. Hoe groot Gabriël ook is, hij is niet bij machte om zijn rechtervoet op de oceaan te zetten en zijn linkervoet op het vaste land. Wat er hier van deze engel gesproken wordt, is zo ontzaggelijk indrukwekkend dat ik het graag met onze kanttekenaren houd die zeggen: deze engel kan niemand anders zijn dan de Heer Jezus Christus, de koning der koningen en de Heere der heren. En onze kanttekenaren die prachtige kanttekeningen hebben geschreven bij dit korte hoofdstuk wijzen erop dat in het begin van het boek Openbaring de Heer Jezus zichzelf vertoont als een priester die tussen de kandelaren wandelt om voor die kandelaren te zorgen, zoals de priesters dat deden in de tabernakel en in de tempel. En aan het begin van de openbaring vertoont de Heere Jezus zich als een lam dat geslacht is. Maar naarmate dat laatste Bijbelboek voortgaat, zeggen onze kanttekenaren, vertoont de Heere Jezus zich meer en meer in zijn goddelijke majesteit als een geweldige engel. En in hoofdstuk 19 wordt hij genoemd de koning der koningen en de Heere der heren. Hij wordt genoemd de leeuw die uit de stam van Juda is. Naarmate de geschiedenis van de kerk en de wereld zich ontwikkelt, is het nodiger en nodiger dat de Heere optreedt in zijn grote kracht. En zeggen de kanttekenaren zo treffend, het laatste Bijbelboek eindigt met onze Heere Jezus Christus te tekenen als een bruidegom die verlangt naar zijn bruid. En dat is waar, het is Christus. U weet wel hoe het laatste Bijbelboek begint. Johannes staat op het strand, moedeloos, verbannen door de Romeinse keizer, zodat hij zijn gemeente in Efeze niet meer dienen kan. En dan hoort hij achter zich een geweldige stem, als van vele wateren. Als hij zich omdraait, ziet hij iemand. En hoe ziet die persoon, de Heere Jezus Christus, eruit? Zijn aangezicht is als de zon die schijnt in haar kracht. Om zijn heupen draagt hij een gouden gordel. Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Als u dat vergelijkt met de manier waarop in ons teksthoofdstuk deze sterke engel beschreven wordt, dan leest u dat hij bekleed is met een wolk en een regenboog was boven zijn hoofd en zijn aangezicht was als de zon en zijn voeten waren als pilaren van vuur. Al die dingen herinneren ons aan de Heere Jezus. Wat een wonderlijke gestalte ziet Johannes daar komen. Hij heeft een wolk boven zijn hoofd. Waar doet die wolk ons aan denken? Die wolk doet ons denken aan de wolk in de woestijn. In die wolkkolom was een vlam van vuur. Als die wolk niet om die vlam heen geweest was, dan waren de kinderen Israëls verteerd. Maar die wolkkolom verborg als het ware die vlam en die wolkkolom zag op Christus. Hij was in de wolkkolom en hier, hij is bekleed met een wolk. En straks zal hij ook weer met de wolken komen. Een regenboog was boven zijn hoofd, een teken van Gods trouw, van zijn onwankelbare trouw. Johannes had die regenboog al in hoofdstuk 4 gezien. Zijn aangezicht was als de zon. Wie kan er in de zon kijken? Misschien hebben we het als kind wel eens geprobeerd. Dat moeder zei, niet doen hoor, dat kunnen je ogen niet verdragen. Zo is zijn aangezicht. Zijn voeten, dus die voeten die hij op de oceaan zet en die hij op de aarde zet, zijn als pilaren van vuur. Nee, hoe groot een engel ook wezen mag, maar dit is nooit te zeggen van een geschapen engel. Dit kan niemand anders zijn dan Christus en hij daalt af van de hemel. We moeten niet denken dat het hier de wederkomst van de Heere Jezus beschreven wordt. Want als hij wederkomt op de laatste dag, dan zal er geen wolk boven zijn hoofd zijn, maar dan zal er een wolk zijn onder zijn voeten. Maar hier wordt beschreven, zegt onze kanttekening, zijn wonderlijke krachtige werkingen op de aarde, zoals hij werkt in zijn kerk en in de wereld. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. Dan moet u niet denken aan een boek zoals wij dat hebben. Want dat kenden ze niet in die tijd. U moet denken aan een rol, een stuk hout met perkament eraan. En dat was open. Dus hij had het als het ware zo in zijn hand, dat hij het hout vasthield en de rol perkament hing er open aan. En het is geen groot boek, het is een boekje. Het is maar een kleine rol. Er zijn rollen gevonden van wel 10 meter lang, maar zo'n rol was het niet. Het was een boekje. Eerder in het laatste Bijbelboek heeft Johannes een grote rol gezien, die was gesloten. En in die grote rol stond Gods heilige raad. Gods raadbesluiten stonden daarin en Johannes moest toen zo wenen, omdat niemand waardig was om die rol te openen. Maar toen is de leeuw uit de stam van Juda gekomen, de Heer Jezus Christus. En hij heeft die zegels van die rol afgebroken. Maar hier is het een ander boekje. Want dit boekje is niet gesloten, maar geopend. Weet u welk boekje dit is? Dit is het boekje van het Heilig Evangelie. Het boek van Gods raad is met 7 zegelen gesloten. Maar als Johannes hier de Bijbel ziet, dan ziet hij een boekje dat geopend is. Het boek van Gods raadbesluit is met 7 zegelen gesloten. Dat wij de Bijbel niet verstaan, dat wij het woord van God niet verstaan, ligt niet aan de Bijbel, maar het ligt aan ons. Als we een blinde midden op een zomerdag op een plein zetten en u laat hem naar boven kijken en de zon brandt daar in zijn gezicht en hij ziet de zon niet, dan ligt dat niet aan de zon, maar dan ligt dat aan zijn ogen. We moeten vragen of de Heere onze ogen wil openen en ons verstand wil verlichten. Hellenbroek vraagt in zijn prachtige vragenboekje, is de Heilige Schrift helder of duister? En dan zouden we misschien verwachten dat hij zou zeggen duister, maar hij zegt helder. Helder in alle dingen die tot de zaligheid nodig zijn. Onze ogen zijn blind, ons verstand is verduisterd, ons hart is gesloten, maar dat ligt niet aan het woord, het ligt niet aan het boekje. Dat boekje is geopend. Nu nemen we even een stap in ons hoofdstuk. Als Johannes dan die engel heeft gezien, die zijn voeten op de zee en op de aarde zet, en die daar zweert bij de Heere dat er geen tijd meer zijn zal, als dat voorbij is, dan hoort hij een stem uit de hemel en die zegt tegen hem, ga nu maar naar die engel toe en vraag maar om dat boekje. Of je dat krijgen mag, dat open boekje. En dan doet Johannes dat. Hij gaat naar die engel toe. En dan zegt hij in het 9e vers tegen die engel, geef mij dat boekje. Dan zegt de engel tegen Johannes, neem dat en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boekje uit de hand des engels en ik at het op. En het was in mijn mond zoet als honing, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. Precies hetzelfde als wat Ezechiël doen moest in Ezechiël 3. Die moest ook dat boek eten. En toen was het zoet in zijn mond en bitter in zijn buik. Hier ook bij Johannes. Wat betekent dat nu? Johannes is hier als het ware een zinnenbeeld voor al Gods knechten van alle tijden en van alle eeuwen. En wat moeten Gods knechten nu doen? Tot dat ontzaglijke ogenblik dat de zevende engel bazuint en de jongste dag aanbreekt, dan moeten ze dat boekje eten. Je kunt de Bijbel toch niet eten? Nee, maar we moeten dat ook niet letterlijk verstaan. Wij zeggen toch ook wel eens van een boek, ik heb het verslonden. Dan bedoelt u toch ook niet letterlijk. En wij spreken toch ook wel eens over het herkauwen van een preek, wel nu. Zo moeten Gods knechten het woord in zich opnemen. Ze moeten het als het ware verslinden. Ze moeten het overdenken bij dagen en bij nachten. En als ze dat doen, dan zal het zoet zijn in hun mond. Ja, maar bitter in hun buik. Wat betekent dat dan? Onze kanttekenaar zegt dat als het woord nu gepredikt wordt, dat zoete woord, dat goede evangelie, dat gezegende woord, dat is nu het wonderlijke en het aangrijpende, dat het dan allerlei verschrikkelijke dingen zal teweegbrengen. Dat komt niet door dat boekje, maar dat komt door de mens. Dan zullen er vervolgingen uitbreken. Dan zullen de mensen ontzettend vijandig worden. Waar dat woord terecht gebracht wordt, daar worden de mensen boos. Want het evangelie is niet naar de mens, het is wel voor de mens. Er ontstaat een vijandschap in de wereld. Er ontstaat een moorddadige tegenkanting tegen dat boekje. En dan wordt het in zijn werkingen bitter. Het tweede, de tekenen bij deze eed. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. Er is geen mens die dat doen kan. Als wij op het strand staan, ja, dan kunnen we onze rechtervoet wel in het water zetten en onze linkervoet op het zand. Maar meer kunnen we toch ook niet. Maar deze engel zet zijn rechtervoet op de oceaan. Zo staat het er, niet in de zee. Wij kunnen onze voet ook nog wel in de zee zetten, maar we kunnen onze voet niet op de zee zetten. Maar deze engel zet zijn voet op de zee, hij rust erop, en zijn linkervoet op de aarde, daar staat Christus nu. En dan moet u de Bijbelse taal proberen te volgen. Als je in de Bijbelse tijd je voet ergens op zette, dan betekende dat, dat is mijn eigendom. En daar zet Christus zijn voet op die geweldige oceaan en hij wil zeggen, ze is van mij. En hij zet zijn linkervoet op de aarde, die 5 continenten, op die werelddelen die er zijn. En Christus zegt, ze zijn van mij. Wat een troostrijke gedachte is dat. Deze wereld spoedt zich naar het bazuinen van de 7e engel. Hoe lang dat nog duren zal, weet ik niet, maar ik geloof wel dat wij leven tussen de 6e en de 7e bazuin in. En nu, in deze tijd, ziet Johannes daar Christus staan. Met zijn rechtervoet op de oceaan en met zijn linkervoet op de aarde. Als de koning der koningen en als de Heere der heren. Hij regeert. Het is alsof wij de echo horen van zijn wondere woord. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Een troostrijk woord. De teugels van deze wereldregering liggen niet in de handen van de groten der aarde. Maar ze liggen in de handen van de Heer Jezus Christus. Het geslachte lam, de leeuw uit de stam van Juda, de bruidegom van zijn kerk, die met zijn rechtervoet op de zee staat en met zijn linkervoet op de aarde. Volk van God, daar kunt u de toekomst mee in. Met die wetenschap, het zal goed gaan, al gaat het door de ween heen. Straks gaan de engelen hun violen uitgieten op de aarde. Dan wordt het zo bang. Dan komen er schorpioenen, zegt Johannes. Die zullen de mensen bijten. En dan zullen de mensen begeren om te sterven en ze zullen niet kunnen sterven. Dan zal er een ster uit de hemel vallen die Alsem heet. En dan zal het water van deze wereld bitter worden, zodat men sterft als men ervan drinkt. Dan zal er een beest uit de zee komen met 7 koppen en 7 hoornen. En die zal Gods volk jagen en zoeken te verslinden. Het zal zo ontzettend bang worden. Maar terwijl al die dingen gebeuren, staat Christus met zijn rechtervoet op de zee en met zijn linkervoet op de aarde. Dat is een troostrijk woord. Voor de Heere zijn eed zweert, doet hij eerst dit. Hij doet nog meer. Hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult. En als hij geroepen had, spraken de 7 donderslagen hun stemmen. Er gebeurt nu van alles. Christus spreekt. Christus kan op vele manieren spreken. Ik denk aan Johannes 20. Dat is het hoofdstuk waarin de Heere Jezus Maria Magdalena ontmoet bij het graf. En dan zegt hij alleen maar tegen haar: Maria. En ik geloof dat er niemand in staat is om het precies zo te lezen zoals hij dat zei. Dat kunnen wij niet. Zoveel liefde, zoveel teerheid. Dat schreeuwde hij niet, dat riep hij niet, dat kunnen wij niet nadoen. We kunnen wel proberen na te doen hoe Maria zei Rabboni, maar hoe hij het zei, dat kunnen wij niet nadoen. Zijn stem, de bruid in het hooglied zegt, dat is de stem mijns liefsten, zie hem, hij komt. Er is een volk op aarde dat weet hoe zijn stem klinkt als hij spreekt. Weet u dat? Weet u hoe dat is als de Heere wat tegen u zegt? Zou u dat kunnen vertellen? Zo hard innemend, zo hard verbrekend, zo teer, dan brult hij niet als een leeuw. Maar als hij zich tegen zijn vijanden keert, als hij in zijn grimmigheid spreekt, dan brult hij als een leeuw. Dan is zijn stem ontzettend. Johannes zei in hoofdstuk 1 dat zijn stem was als een stem van vele wateren. het rumoer van een zee. En hier als een leeuw die brult, zijn kerk is in gevaar, zijn volk wordt bedreigd. En als zijn volk bedreigd wordt, dan kan Christus brullen als een leeuw. En dat is wel nodig ook, want zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dan hoort Johannes 7 donderslagen, heel aangrijpend. Maar met die donderslagen is wat wonderlijks. Zij spreken en Johannes hoort wat zij zeggen. Ja, maar een donderslag spreekt toch niet? Maar dan verwijs ik u op Johannes 12, waar de Heere Jezus tegen zijn vader zegt, Vader, verheerlijk uw naam. En dan ineens geeft de vader antwoord, ik heb hem verheerlijkt. Dan denken de mensen die erbij staan dat het onweert. Ze horen het niet, maar de vader sprak. Toen Saulus van Tarsen van zijn rijdier viel voor de poorten van Damascus, toen hoorde hij, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Maar de mensen die bij hem waren dachten dat het onweerde. Zo is het hier ook. In Psalm 29 lezen we 7 keer dat de stem des Heren spreekt. Hier ook, 7 donderslagen. Voor een natuurlijk mens zijn het maar onweersklappen. Maar Johannes hoort wat ze zeggen. De Heren spreekt. En in die donderslagen zegt de Heere wat er gebeuren zal met de kerk en met de wereld in de eeuwen die gaan komen. Dan wil Johannes het opschrijven wat hij hoort, want hij hoort verschrikkelijke dingen. Maar dan zegt de Heere, verzegel hetgeen de 7 donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. Dat is wonderlijk. Hij wil het gaan opschrijven, staat er. Hij heeft zijn pen al vast, hij heeft het perkament al vast. En dan zegt de Heere, doe het maar niet. Verzegel het maar. Dat wil zeggen, bewaar het maar in je gedachten. Onze kanttekenaren, ze zijn zo wonderschoon, zeggen het zo. Er zijn dingen in het laatste Bijbelboek, die worden ons voorzegd. Wij weten dat die dingen gebeuren zullen. Maar er zijn ook dingen, zegt de kanttekening, die zijn ons niet voorzegd. Dat zijn die 7 donderslagen. Die zullen we pas merken als ze gebeuren, maar die staan niet in het woord. Waarom niet? Dat weet ik niet. En dan het derde teken. Als die engel zijn machtige eed gaat zweren, gebeuren er dus 3 dingen. Hij zet zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op de aarde. Dat is het eerste. Het tweede, hij brult als een leeuw. Het derde, hij heft zijn hand op naar de hemel en hij zweert. Christus doet een eed. Dan moet dat wel van de grootste betekenis zijn wat hij zweert. Als Christus gewoon maar iets zegt, dan is dat al van zo'n grote goddelijke betekenis. Maar als hij er nog een eed bij doet, dan mogen we er toch wel bijzonder op letten wat hij zegt. Dan moet dat van het grootste gewicht zijn. En dan staat er zo met de volle nadruk, hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, bij zijn vader dus, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is. Dus wat hij zweert is van het grootste belang voor de hemelingen en voor de inwoners van de wereld, die de zee geschapen heeft en hetgeen daarin is, hemel, aarde en zee. En hij zweert bij God die eeuwig leeft. Dat moet wel buitengewoon belangrijk zijn, wat Christus nu te zeggen heeft. Maar voor we onze derde gedachte lezen, zingen we eerst van Psalm 90 en daarvan het 7e vers. Wie kent uw toren? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchte macht der machten? Leer ons de tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid moog betrachten. Keer weder, Heer, uw gunst kom ons te staan. Hoe lang ontzegt ge uw knechten, uw gena? Psalm 90, vers 7. Thank you. Ten derde de inhoud van deze eed. En wat heeft Christus dan te zeggen? Wat is dan de inhoud van de eed? Dat staat er maar met een paar woorden, heel kort. Heel uitvoerig wordt de spreker van de eed beschreven. Christus, een wolk boven zijn hoofd, een regenboog, zijn aangezicht als de zon, zijn voeten brandend vuur, een boekje in zijn hand. Heel uitvoerig worden de tekenen beschreven die met die eed vergezeld gaan. Zijn voeten op de zee en op de aarde, een stem waarmee hij als een leeuw brult, 7 donderslagen die niet opgeschreven mogen worden, een machtige eed bij de levende God, allemaal even uitvoerig en indrukwekkend en aangrijpend. Maar de eed zelf is maar heel kort. Er zal geen tijd meer zijn. Is dat zo belangrijk? Ja, dat is onuitsprekelijk belangrijk. Er zal geen tijd meer zijn. Wat betekent dat dan? De mooiste kanttekeningen hebben de Statenvertalers bij deze woorden gemaakt. Ze zeggen dat betekent 3 dingen. En die 3 dingen wil ik ook heel een kort 1 voor 1 aanstippen. Maar eerst wil ik wat anders zeggen. Het Nieuwe Testament is geschreven in de Griekse taal. En het Grieks heeft 2 woordjes voor tijd. Die vertalen wij allebei eender, maar het zijn 2 verschillende woorden. Het ene woordje is chronos. U kent wel de uitdrukking, hij is chronisch ziek. Dat betekent langdurig ziek. Dat is het woordje tijd in de betekenis van de opeenvolging van de momenten. Zoals wij wel eens tegen elkaar zeggen, wat gaat de tijd toch vlug? Het andere woordje in de Griekse taal is kairos. En dat woord betekent het beslissende tijdstip, het tijdsmoment. Wij zeggen bijvoorbeeld tegen elkaar, weet je de tijd wanneer de trein vertrekt? Dat is het moment. Of we zeggen, heb je de juiste tijd? En dan bedoelen we niet de opeenvolging van de momenten, maar dan bedoelen we het tijdsogenblik. Het woord dat hier gebruikt wordt is chronos. Er zal geen tijd meer zijn. Er zal geen opeenvolging van ogenblikken meer zijn. De kanttekenaar zegt dat deze engel hier met een dure eed zweert dat de bedeling waarin wij nu leven van uren, dagen, weken, maanden, jaren zal ophouden. De tijd is een wonderlijk iets. U weet wat een zandloper is. Die hele fijne korreltjes vallen van het ene glas in het andere. U ziet ze bijna niet, zo dun zijn ze, maar het gaat wel door. De tijd glijdt als zand door uw vingers. Als u zegt, nu is het alweer verleden. Het ene moment van het ogenblik kunnen we niet vasthouden. Als je bijvoorbeeld 25 jaar getrouwd bent en je kijkt terug, dan is het net of het een jaar geweest is. En als je 60 jaar getrouwd bent en je kijkt terug, dan is dat niet langer. Dat is net zo'n schaduw, net zo'n damp. Chronos, de tijd. Dat is er niet altijd geweest. Op datzelfde moment dat God de hemel en de aarde schiep, schiep hij ook de tijd. Toen is onze planeet gaan draaien. En als hij 1 keer om zijn as is, dan zeggen we, er is een dag voorbij, 1 keer. En hoe lang draait hij al? En hij wentelt ook zomer, herfst, winter en lente. Zo ook de tijd. En de Heere heeft de lichamen in de hemel geschapen, de zon en de maan. Die heeft hij gesteld tot tekenen der tijden. Zodat wij weten, eerste kwartier, volle maan. Laatste kwartier, nieuwe maan, een maand voorbij. En dit gaat nu al zoveel duizenden jaren door. Maar die engel doet een eed. Hij wil daarmee als het ware tegen ons zeggen, dit is van het grootste belang voor u. Dit blijft niet altijd zo. Er zal geen tijd meer zijn. Wanneer dan niet? Als die 7e engel bazuint. Op datzelfde moment dat die 7e engel zijn bazuin aan de lippen zet, houdt de tijd op. De wisseling der momenten. En dan is het altijd nu. Zoals u ook in deze bedeling het nu nooit vast kunt houden, zo zal het nu in de komende bedeling niet meer van u wijken. Dan is het een eeuwig heden. Dan is het alsof de klok stilstaat, want de eeuwigheid duurt niet lang. Dat mag u nooit zeggen, dat de eeuwigheid lang duurt, maar in de eeuwigheid is het altijd nu. Het wordt geen avond meer, het wordt geen morgen meer. Hier zeggen we wel eens, oh wat vliegt de tijd, de uren lijken wel minuten. Het gebeurt hier ook wel eens dat de minuten uren lijken, dat het maar lijkt alsof de klok niet verder wil. Maar straks zal er geen tijd meer zijn. En dat is zo belangrijk, jongens en meisjes, ouderen, dat de Heere Jezus er een eed voor doet, om het als het ware op je hart te binden. Wanneer doe je nu een eed zo in het dagelijks leven, als je bang bent dat men je niet gelooft? Of als men overtuigd moet zijn van de waarheid van je woord? En u doet Christus een eed. Vindt u dat niet aangrijpend, liefdevol, dat hij er dat ervoor over heeft, ter waarschuwing, om wakker te doen schrikken? Er zal geen tijd meer zijn. Dat is het eerste. Ik zei dat onze kanttekenaren, die we graag willen volgen bij de verklaring van ons tekstwoord, 3 verklaringen noemen. Geen opeenvolging van de momenten, eeuwig nu, eeuwig heden, zal het in de eeuwigheid zijn. Maar, zeggen ze, en dat is het tweede, anderen verstaan het van de tijd der bekering, die de mensen na deze tijd niet meer zal worden vergund. Hetwelk daarom met zulk een eed hier van de engel wordt bevestigd, opdat de mensen met ernst daarop als nu zouden letten. Er zal geen tijd meer zijn. Het woord dat hier gebruikt wordt, mogen we ook wel weergeven met uitstel. En heel terecht wijzen onze kanttekenaren erop dat het ook op de genadetijd ziet. Want onze tijd is genadetijd. Het is de tijd waarin wij bekeerd moeten worden. En dat maakt de tijd voor ons zoveel kostbaarder. Er zal geen uitstel meer zijn. Maar nu komt Christus nog tot ons. En hij zet zijn rechtervoet op de oceaan. En zijn linkervoet op de aarde. En hij doet een eed. Zo belangrijk is het. En hij zegt, o mensen, dit blijft niet zo. Er komt een eind aan. Ook aan de tijd der bekering. Aan de genadetijd. Een van onze oude schrijvers zegt in een preek. Hoeveel mensen zullen er in de hel zijn, denkt u? Die met een brandend verlangen in hun hart om een half uur of om nog 10 minuten in de kerk te mogen zitten, onder het woord, in de mogelijkheid van zalig worden. En het is er niet meer, want er is geen tijd meer, geen tijd. Wij kregen allemaal nog tijd. En misschien dat je wel sterven moet, kinderen, als je nog maar 12 bent. Maar dan heb je toch niet te weinig tijd gehad. Misschien krijg je wel 90 jaar en het is niet te kort, de tijd. Het is nog het heden der genade. Maar denk alsjeblieft niet, als ik vandaag niet bekeerd word, kan het morgen nog. Want Christus komt vandaag in het woord. En hij zet zijn voet op de aarde en zijn voet op de zee. En hij zegt, man, vrouw, jongen, meisje, zo gaat het niet altijd. Er zal geen tijd meer zijn. En als dan de dood in onze tent komt en de Heere zegt, het is tijd, kairos, het moment om te sterven, dan hebben we geen tijd meer. Maar, zegt de kanttekening, er is ook nog een derde gedachte in deze schone eed. Anderen verstaan, zeggen ze, het ook niet onbekwamelijk, dat wil zeggen niet ongeschikt, van de tijd van de vervolging en de verdrukking van Gods gemeente door de antichrist en de wereld. En dat de engel het daarom zo beëdigt om de gemeente hiervan te verzekeren en daardoor te troosten. Ja, dat is ook waar, volk van God. Als Christus hier een dure eed zweert en zegt dat er geen tijd meer zal zijn, dan ligt er voor u zo'n zoete troost in. Maar alleen maar een troost als het hier voor u een tijd van verdrukking is. De tijd van de moeite, de tijd van de tegenheden. de tijd van de zonde. Zo is het voor Gods kerk. Maar deze eed van Christus is ook zo'n ontzaglijke waarschuwing voor ons allemaal. Het gaat niet altijd zo door. De aarde blijft niet altijd draaien. De zon gaat niet altijd op en onder. Daar komt een eind aan. En Christus doet er een eed op, want hij vreest dat wij het niet geloven. Hij vreest dat wij het naast ons neerleggen. Maar hij wil ook zeggen, mijn volk, het zal niet altijd duren. Deze ellendige pelgrimage is eenmaal voorbij. De Satan, die u nu zo vaak op de zeef probeert te nemen, zal niet altijd door kunnen gaan. De wereld, die u soms zo bespot, vervolgt en hoont, zal niet altijd door kunnen gaan. Er zal geen tijd meer zijn. De zonde waar u zo onder lijden kunt, het ongeloof dat u zo neerdrukt, de wankelmoedigheid die uw ziel zo bezwaart, het zal niet altijd duren. Het gaat voorbij en er zal een ogenblik komen, een kairos, een wel aangename tijd, het uur van Gods welbehagen, waarin de Heere zeggen zal, het is genoeg, het is geschied. En dan zal het ook voor Gods volk altijd nu zijn. Wat een onderscheid zal er toch zijn tussen Gods volk en hen die vijand van God gebleven zijn. Ook voor hen zal het altijd nu zijn. Maar dan altijd in de pijn, in de duisternis. O haast u, spoed u om uw levens wil. Er zal geen tijd meer zijn. Maar ook voor u, volk van God, zoals een dichter het eens uitdrukte, straks zal er geen tijd meer wezen. Het zal hier wel haast zijn gedaan. En voor allen die hem vrezen, breekt het eeuwig leven aan. Amen. Heren, aan het einde van deze dienst, wil u deze woorden op ons hart binden en er zal geen tijd meer zijn. We hebben het mogen horen, Heren. En mag het dan mee naar huis gaan, mee in de binnenkamer. En wil u het op de harten binden en wil u uw lieve geest eraan verbinden. Opdat het in waarheid en de nood aan uw voeten mag brengen. Heren, wil u met uw woord doen wat u behaagt. Wil u al het onze wegnemen in bidden en in lezen en in luisteren. En wil u zegenen wat van u was. Wil u vanmiddag en vanavond ook onze broeders helpen en geven wat nodig is. En wil u dan uw woord ook zegenen. En de Heere, dan zal er ook straks nog een rij met namen worden afgelezen, omdat de herverkiezingen en de verkiezingen eraan komen, ook voor de ambten. En de Heere, wil u dan ook, als het einde van de week is, aanstaande vrijdag, als u het geeft, een getrouwe opkomst geven. En wil u geven dat die mannen ook verkoren mogen worden die u wilt dat dienen zullen. Heere, wilt ge toch uit genade voor uw kerk zorgen, ook voor onze gemeente. Wees een vurige muur rondom. We smeken het alles van u, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen we dan nu onze slotzang, Psalm 73, en daarvan het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Gij roept hen uit die afhoreren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heer, wiens werk ik roemen zal, op Psalm 73 vers 14. eindigen we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.